Dit is de MedNet-podcast Huisartsen in coronatijd. Zoveel huisartsen, zoveel ervaringen om te delen. In gesprek met Tom van 't Hek.
Welkom bij deze podcastreeks waarin we in gesprek gaan met huisartsen die dagelijks zich bezighouden in coronatijd met hun huisartsenpraktijk. Vandaag trappen we af met Dennis Mook, niet alleen huisarts, maar ook epidemioloog. Dennis, welkom.
Dankjewel.
Eerst even kort over je werkverdeling, want je hebt een soort dubbelfunctie. Hoe is die verdeeld? Hoe zien jouw weken eruit normaal gesproken?
Nou, ik zit 2 dagen in een normale huisartspraktijk in Den Haag. En dan 3 dagen zit ik op de afdeling epidemiologie in het LMC. En daar werk ik als huisarts-epidemioloog. En normaal hou ik me bezig met diabetes en obesitas. Maar de laatste tijd natuurlijk ook heel veel met COVID-corona.
Ja, want de COVID-corona, dat is natuurlijk wat iedereen momenteel bezighoudt. Vertel eens even hoe jullie dat, want huisartsen hebben dat verdeeld. Coronastraten, lezen en horen. Kun je er iets over vertellen hoe dat bij jullie gegaan is?
Nou, in Zuid-Holland is dat heel snel gegaan. En ik vind dat echt een fantastische samenwerking geweest. In de meeste huisartsenregio's is er heel snel een coronastraat ontstaan. Dit was om een aantal redenen. Met name is het natuurlijk om onszelf te beschermen. Dus niet dat iedere huisarts zijn eigen patiënten moest zien met mogelijk coronasymptomen. En dat was, ja, dan breng je je eigen personeel en jezelf in gevaar. Daarbij moest je natuurlijk ook heel veel beschermende middelen gebruiken. Ja. Dus dat was de tweede reden. Dat als je dat bundelt met een hele regio, dus dan via de huisartsenposten, dan gebruik je minder materiaal. Dus de huisartsenposten waren heel snel omgetoverd naar een coronastraat. En dat is in Leiden-Dorp gebeurd, dat is in Den Haag gebeurd, in Zoetermeer en nog veel meer plekken.
Ja. En dat betekent dat mensen die via de huisarts verwezen werden, uiteindelijk zich bij die coronastraat kwamen melden.
Ja, en dat was een interessante situatie, want je verwees van huisarts naar huisarts. Hè? Normaal verwijs je van huisarts naar specialist, maar er waren dan collega-huisartsen die zich hadden opgegeven om op die coronastraten te werken. En je deed daar gewoon eigenlijk dienst. Dus je verwees vanuit je eigen populatie naar je collega-huisarts in die coronastraat.
En dan melden die mensen zich in die coronastraat, want jij hebt ook zelf, ben je actief hè, in die coronastraat?
Ja, ik werk op 2 coronastraten in Den Haag en in Leiden-Dorp. En dan zie je die mensen in vol ornaat, hè, dus met goede bescherming. En zij worden van tevoren getrieerd, en net zoals een normale huisartsenpost. Maar je doet zeer beperkt lichamelijk onderzoek eigenlijk, want je wil niet te lang die mensen binnen hebben. Dus je luistert naar hun verhaal. En eigenlijk is het vrij snel een beslissing. Of ze hebben geen coronasymptomen, dan ben je heel snel klaar. Of ze hebben coronasymptomen, maar ze zijn niet dusdanig ziek dat je denkt dat ze opgenomen moeten worden. Of je stuurt ze in en dan gaan ze naar het tweede deel, namelijk de coronastraat in het ziekenhuis.
Ja. Over die coronastraten, komen er ook mensen gewoon aanrijden? Want ik zag van de week bij mij in de buurt, is ook zo'n coronastraat van de huisartsen hier. Kun je er ook gewoon naar binnen rijden en zeggen, kunt u mij even nakijken? Of moet je wel aangemeld
zijn? Nee, de meeste coronastraten werken zo dat je gebeld wordt als je naar binnen mag. Want anders heb je te veel mensen in die wachtkamer weer zitten. Hè?
Ja.
Dus die mensen blijven in de auto zitten. En op het moment dat ze naar binnen mogen, dan worden ze gebeld. Ook beperkt aantal mensen mogen mee. Ze krijgen een mondmasker zelf op. Dus het is een hele beschermde omgeving.
Nou, was het een nieuw ziektebeeld. En dan kan ik me voorstellen dat je heel snel ervaringen gaat opdoen, al werkende in die coronastraat. Kun je daar iets over vertellen?
Nou, dat is een groot voordeel van die coronastraten, is dat, kijk, dit is een heel raar ziektebeeld, een heel nieuw ziektebeeld. Als je er maar in je eigen huisartspraktijk zou werken, zou je er misschien eentje per aantal weken zien die echt uitgebreide, unieke coronasymptomen heeft. Maar omdat je visites doet vanuit de coronastraat en ook dus die consulten in de coronastraat en dus meer en meer echt zieke mensen ziet, krijg je patroonherkenning. En dat is zo belangrijk voor de huisartsen zelf. Want wij een hartinfarct, dat hebben we zo vaak gezien. Of een appendicitis, dat herkennen we ook wel. Maar dit is nieuw, dit is anders. En het is een bijzonder beeld.
Kun je iets vertellen over voor je collega wat dan zo bijzonder is en wat voor patroon je dan bent gaan herkennen?
Ja, dat is een lastige, maar de belangrijkste die ik zie is die bekende, nou het is inmiddels wel bekende, die bekende dip. Je ziet dus mensen 5-6 dagen koorts hebben en het is eigenlijk een beetje een griepje. Soms met wat hoesten en luchtwegklachten. Ze kunnen daar ook wat gastro-intestinale symptomen bij hebben, zoals diarree en misselijkheid. Maar verder is het vrij vergelijkbaar met influenza. En dan lijkt het eigenlijk bij dag 6, 7 opeens wat beter te gaan. Dan zeggen ze, nou, het gaat wel. En dan opeens krijgen ze een enorme terugval met heel veel benauwdheid gepaard. Dus het beloop is heel belangrijk om uit te vragen bij deze mensen. Waar zitten ze in hun ziekte? En dat hoef je bij influenza niet uit te vragen. Het tweede is dat de koorts opmerkelijk lang kan voortduren. Dat 3-4 weken soms. En dat is van, ja, in influenza zie je dat eigenlijk niet. Ik zie nog steeds patiënten die al echt serieus 30 dagen koorts hebben. En dan is het subfibrile temp, hè, dus een beetje 38, 37, 8. Maar bijna een maand koorts is zeer opmerkelijk. Het laatste wat heel, heel opvallend was, was een patiënt die ik zag, en dat schijnt ook heel kenmerkend te zijn, is die hypoxie. Een hypoxie die 85% saturatie, maar die niet heel erg kortademig lijkt. En dat is, daarom zijn die saturatiemeters zo ongelooflijk belangrijk nu op dit moment.
En wat is dan het belangrijkste criterium wanneer je zegt of u mag nog naar huis of nee, ik ga u doorzenden? Is dat puur de benauwdheid zelf of die saturatie? Combinatie?
Ja, ik vind die saturatie heel belangrijk. Ik ben er een paar keer tegengekomen dat ik een normale ademfrequentie zag, maar een zeer lage saturatie, echt 80, 85. En dat is. Dus ik vind, we zijn veel aan het beeldbellen nu om de ademfrequentie te bekijken. En dat is fantastisch. Ik vind dat ontzettend goed. Maar één pitfall is dus dat als je de patiënt toch ziek vindt, en toch eentje had zelfs een hypoxisch delier. Ja, ik had het nog nooit eerder gezien. Dat zie je natuurlijk nooit in de huisartspraktijk.
Nee.
Maar die was zo laag gesatureerd dat hij helemaal delirant was. Ja, die saturatie is denk ik echt het essentiële. En dan houden we meestal in de richtlijn onder de 94, 95% nu.
Dan even naar de epidemiologische kant. Want jij zit in Zuid-Holland. En ik kijk maar van buiten, maar begrijp dat Zuid-Holland toch ook een gebied is waar het behoorlijk heeft huisgehouden.
Ik denk dat Zuid-Holland als nadeel heeft dat het is een van de meest dichtbevolkte gebieden. En heel erg verstedelijkt. En ik denk dat we ook in bepaalde steden, nou, bijvoorbeeld in Haag, dat het ook heel moeizaam ging. De social distancing, dat zagen we op de Haagse markt, dat ging heel moeizaam. En dat heeft denk ik ook wel vertraging veroorzaakt in de maatregelen. En daardoor ook de epidemiologische effect is wat later te zien, hè, in Zuid-Holland.
En hoe kijk jij er nu tegenaan? Want de dagelijkse cijfers lijken wat terug te lopen. De gemiddelde Nederlander om me heen wordt wat optimistischer. Deel jij dat?
Ja, nou het grappige is dat is een gemiddelde cijfer. Hè? Dus daar moeten we wel mee oppassen. Want in Brabant neemt het inderdaad volgens mij af. En in het noorden van Holland, van Nederland zeker. Maar Zuid-Holland, naar mijn idee, loopt wel echt achter. En wij kijken dus dagelijks naar de cijfers die op 5 coronaposten komen. We hebben dus een adherentiegebied van 2 miljoen mensen in Zuid-Holland. Dat is een groot gebied. En daar kun je dus best wel wat over die cijfers zeggen, vind ik. En wij zien nog steeds de aantal doorverwijzingen vanuit de coronastraat nog steeds licht toenemen. En ook het aantal visites neemt nog licht toe. En dus als je een visite doet, dan is een patiënt dus wel echt goed ziek. Dus het feit dat in Zuid-Holland dat die knik nog niet helemaal is gemaakt, dat zegt dat wij hier in deze regio misschien nog wel wat achterlopen op de rest van Nederland.
Angst bij de patiënten, zowel die zich melden als die zich ook gewoon uit ongerustheid bij de dagelijkse huisarts melden. Merk je veel angst?
Ja, heel veel. En dat is wel een duidelijk verschil in de coronastraat tussen de visites en de consulten. Als ik het heel plat mag, die tweescheiding. De visites merk ik echt als ik die coronavisites doe. Dat zijn echt hele zieke mensen over het algemeen. En jonge mensen ook, 45-jarigen die dan niet naar de post kunnen komen omdat ze zo benauwd zijn. Het is heel bijzonder eigenlijk om bij een 45-jarige visite af te moeten leggen. Dat doen we meestal niet. Maar dat zijn zieke en mensen. En bij de consulten zie je toch wel heel veel de bezorgdheid. Hè? Ze hebben inderdaad wel corona-achtige klachten. Zouden heel goed corona kunnen hebben. Maar ze zijn nog niet zo ziek. En daar speelt gewoon vooral die bezorgdheid bij. En daar speelt dus ook de rol van huisarts als poortwachter en ook een beetje als geruststeller een hele grote rol. Hè? Op die coronastraat.
Ik heb nog twee vragen voor je, Dennis. Tot slot, één is, wat zou je nog tegen collega's willen zeggen die bij wijze van spreken minder ervaring hebben of maar heel sporadisch iets zien? Wat is wat jou betreft je belangrijkste boodschap?
Nou, ik zou als het kan wel dienst doen op zo'n coronastraat. En niet op in de nacht, want die nachten zijn wel heel erg rustig aan het worden. Maar gewoon, en dan het liefst een visitedienst. Dat zou, want dan zie je toch wel 5, 6 wat ergere vallen. En bel dan ook even een dag later, schrijf de naam en de geboortedatum van die patiënt op en bel even na. Dan is die testuitslag binnen en dan kan je zien, oh, dat was dus een corona. Nou, weet je, dat is heel nuttig voor je beeldvorming, want we zullen in de komende maanden toch die beeldvorming van wat dat coronabeeld is krijgen, ja.
En mijn laatste vraag is, en die gaat een beetje over de komende maanden, want heel Nederland heeft het over de 1,5 meter samenleving. Het wordt nooit meer zoals vroeger, hoor ik overal. Als we een jaar vooruit kijken, denkt de epidemioloog dan dat we een heel ander soort samenleving hebben en ook een heel andere huisarts ingerichte praktijk? Of wordt het allemaal weer als vroeger?
Ja, dat is de hamvraag. Hè? Dat is dat, en ik wou, dat ik denk, ik, ja. Ik denk niet dat iemand dat weet, wat ik wel heb gemerkt in mijn eigen praktijk, is ik denk dat de coronastraat nu nog zijn nut heeft, maar ik denk dat we wel weggaan van de coronastraat weer. En dat de huisartsenpraktijk zelf hun coronapatiënten moeten gaan zien. Dat betekent dus een andere inrichting van je huisartsenpraktijk. En waar ik me het meeste zorgen om maak, is eigenlijk september. Niet volgend jaar, maar september, oktober gaat natuurlijk gewoon weer de rhinovirus en de influenza en weer spelen. Nu hebben we het geluk dat al de normale luchtweginfecties eigenlijk wel bijna weg zijn. Dus het is makkelijk om te zeggen, nou weet je, u heeft koorts en luchtwegklachten, het zal wel corona zijn. Maar over 5, 6 maanden, dan zitten we weer midden in de winter. Nou, dan zitten er allemaal snottenbellen weer. En ja, dan moeten we heel snel. Zit al de helft van je spreekkamer vol met luchtwegklachten. Dat normaal al, zonder corona. En hoe gaan we dat dan doen? Dat wordt echt heel erg lastig. Ik weet nog niet hoe we dat gaan oplossen.
Nou, ik wil je danken voor alle kennis die je met ons hebt willen delen. En uiteraard hopen dat de komende maanden ons duidelijk gaan maken hoe we ook dat probleem kunnen tackelen met z'n allen. Dank nogmaals voor alles wat je hebt willen delen. En heel veel succes in je dagelijkse werk daar in de coronastraten. Dennis Mook, huisarts dus uit Den Haag en epidemioloog. Dank je wel. En dat was deze podcast. Ik zei u al, het is een hele reeks van podcasten. Dus als u het leuk vindt, er komen er nog veel meer. En luister ernaar.
Dit was de podcast van MedNet. Hebt u een vraag? Mail dan naar info@mednet.nl. Of laat een reactie achter via social media. Meer podcasts zijn te beluisteren via mednet.nl. Dank voor het luisteren.